En ja, toen, ja, dan, op een gegeven moment was dat lichtje er nog. Toen kwamen mijn kinderen voorbij in mijn hoofd en Marel en honden. En ik denk van ja, dat heeft gewoon heel erg gezeild. En ik heb er tot op heden geen spijt van dat ik het niet gedaan heb. Integendeel. Ik ben inmiddels zover dat ik mezelf op mijn schouder durf te kloppen door te zeggen van goed dat je het niet gedaan hebt. En dat je die laatste, denk ik, die laatste kans gegrepen hebt om alle touwtjes of alle handvaten te pakken die je kan pakken. Om te gaan gebruiken, om te proberen om er weer bovenop te komen. En dat is tot op heden van ten dagen gelukkig gelukt.
Het is eind 2016. En Roland kan het leven niet langer aan. Hij is dicht bij een suïcidepoging.
Ze zeggen wel eens, je hebt het licht gezien. Nou, ik denk dat ik het licht op dat vlak gezien heb. Ik had een schep bij me om de put nog dieper te maken, bij wijze van spreken. Zo diep zat ik. Ja, ik had wel de poging, ja, de neiging ertoe. Niet de poging, maar de neiging ertoe. En dat heeft heel weinig gescheeld.
Zeeland is de provincie waar relatief de meeste zelfdodingen voorkomen. En vooral mannen van middelbare leeftijd maken er een einde aan hun leven. De GGD Zeeland hoopt dat mensen met doodsgedachten daarover gaan praten. En dat hun naasten gaan helpen. Daarom vroeg de GGD mij om deze podcastserie te maken. Ik ben Maarten Dallinga en maakte eerder de podcastserie Verstrikt, ook over zelfdoding.
Ja, ik ben niet helemaal oud geweest of zo, maar ik heb wel even een seconde zwarte wereld gezien, zeg maar, en staan duizelen. En ja, dat bleek later dus een zware hersenschudding geweest te zijn. En dat is eigenlijk het omslagpunt geweest dat het helemaal verkeerd ging met me. Dat alles aan de haal ging in mijn hoofd en ja, dat was eigenlijk gewoon de ommekeer.
Roland uit Sint Maartensdijk op het eiland Tholen vertelt dat zijn hersenschudding werkte als een katalysator.
Ik kwam stil te staan, letterlijk en figuurlijk.
Hij was toen al overwerkt.
Eigenlijk gewoon burn-out, alleen ja, dat had ik zelf niet in de gaten nog. Dat erkende ik absoluut niet. Ja, ik had het niet meer naar mijn zin op mijn werk. Het stond me tegen, ik was gewoon zo moe. Ik was uitgeput. En dat zijn... Zo makkelijk dat ik er nu over praat, zo moeilijk was het toen.
Nou, zo makkelijk praat jij nu niet over, volgens mij.
Nee. Nou ja, wel in vergelijking met 4 jaar geleden, maar... Het blijft een gevoelig en taai onderwerp voor me. Maar ik schuw het niet. Want ik heb het idee, als ik er niet over praat, dat ik het weer weg wil duwen of wegduwen. En dat wil ik niet. En het is niet dat ik ben er absoluut niet trots op natuurlijk. Want die opmerking heb ik een keer gehad. Het lijkt me of ik er trots op ben. Dat ben ik dus niet. Maar ik wil er juist over praten. Ten eerste om het van me af te praten. Of te schrijven of te doen. Dan ben ik het kwijt. Dat is ook een les van mijn therapie. Dan blijf je er niet te veel mee hangen. En in de hoop dat anderen dit oppikken, al is het er maar één of zijn het er maar twee, die zeggen van joh, hé, en dat is ook al gebeurd trouwens, van joh, ja, ik kan me heel erg optrekken aan jouw verhaal. Ik ga naar de huisarts of ik neem de eerste stap naar iemand die je heel erg vertrouwt.
Fijn dat je luistert. Dit is Doordrenkt. Met Zeeuwen, Alfons, Jeroen en Roland. Aflevering 2. Krijg het maar eens over je lippen. Dat je niet langer wilt leven. Zelfdoding zit in de taboesfeer. Jeroen, 45, over de rol van schaamte.
Hetgeen waar ik met allermeest ooit schaamte over heb gevoeld achteraf, terwijl ik er niks aan kon doen, was toen het vee geboren werd en ik ook een depressie ontwikkelde daarna. Moet je nagaan, hè, na zo'n mooie gebeurtenis. Terwijl daarvoor had ik mezelf waanzinnig overwerkt, dus dat speelde ook absoluut mee. Maar ik heb toen een aantal maanden gehad dat ik gewoon niets voelde bij haar. Niets. Nou, als je mij kent, dan weet je dat haast onmogelijk is. Want mijn vriendin zegt ook vaak wel van, je loopt gewoon over van liefde voor je kind. En zo kan het ook wel voelen, maar toen was het gewoon helemaal weg. Dus dan is het ook heel ingewikkeld om dan nog tegen jezelf te zeggen, ik blijf voor die ander. Want
het was meer de ratio.
Ja, exact. En hopen op dat gevoel weer terug zou komen. Echt hopen. Want dat is het gemene van die aandoening, vind ik persoonlijk. Dat hoe dieper je wegzakt, hoe meer je alleen maar ziet in alles om je heen dat jij er niet toe doet. Dat je niks waard bent.
Jeroen, opgegroeid in Sint Maartensdijk, heeft door de jaren heen veel meer zelfkennis gekregen, zegt hij. Het lukt daardoor wat beter om voor zichzelf te zorgen. En toch sluimert in zijn woorden soms iets van zelfschaamte.
Je zei bijvoorbeeld, het klinkt heel zwaar, maar in feite gaat het om een angst voor het leven. Waarom voeg je zo'n bijzinnetje dan toe? Het klinkt heel zwaar, alsof je jezelf verontschuldigt.
Ja, zeker. Ik heb er heel lang, en daar weet mijn familie alles van, en een aantal vrienden ook wel, heb ik er over gezwegen dat ik dit überhaupt had. Ik heb heel veel jaren eigenlijk doorgebracht met angsten waar misschien een heel select groepje mensen wat van te horen kreeg, maar de rest allemaal niet. En ik heb vele stappen moeten zetten voordat ik het nu uiteindelijk zo in de openbaarheid gooi, om het zo maar te zeggen. Want daar zat onnoemelijk veel schaamte bij.
Schaamte waarvoor?
Ja, ik associeerde dat heel sterk met, dat had ik in mijn puberteit al, toen ik merkte dat dat speelde. Mijn mannelijkheid stond op het spel, want dat was, al die angsten, dat hoorde toch niet bij man zijn, hè? Dus dat moest weg. Nou ja, en die somberheid, idem dito eigenlijk, dat vond ik een teken van zwakte. En als ik er alles over begon, voorzichtig met mensen, dan kreeg ik dat ook wel vaak terug. Van stel je niet zo aan en gewoon doorgaan. En we hebben allemaal wel eens een slechte dag. En
hoe was dat voor je om te horen?
Oh, dat vond ik verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk zelfs dat ik destijds vanuit trots, want dat is ook wel wat ik in me heb, ook besloot de deur keihard dicht te gooien. En te denken van jongens, ik zoek het zelf al uit, bekijk het maar. En daarbij ook een soort agressie van, ik zal jullie allemaal wel eens even een poepje laten ruiken. Wacht maar, waar ik over een tijdje zal staan.
Maar de maatschappelijke ladder.
Ja, dat was, eigenlijk gaat dat over macht, hè. Want ik voelde me dan machteloos, heel erg zelfs. En ik had echt het gevoel van, als jullie mij nu naar beneden duwen, dan zal ik er wel voor zorgen dat ik in een positie kom dat ik dat bij jullie kan doen. Niet dat ik dat van in de kern wil, want zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik ben wel heel gevoelig voor als mensen mij naar beneden duwen. En die ervaring heb ik wel met enige regelmaat opgedaan in het begin, als ik iets liet zien van mijn kwetsbaarheid. Daar werd niet echt begripvol op gereageerd.
En die reactie, was dat in zekere zin ook typisch Zeeuws? Misschien een beetje flauw?
Ja, nee, want ik denk dat, maar wel in, kijk, wat ik vertelde over dat voetbalteam bijvoorbeeld, hè, dat vond ik een hele lastige, want daar zaten veel jongens bij waar ik mee speelde toen, die woonden gewoon daar, die waren stratenmaker of die zaten in de bouw of zo, en daar had ik veel respect voor, en ze hadden ook wel respect voor mijn studie, maar ik was ook een beetje anders, dat was ook zo. Er heerst natuurlijk toch een beetje een cultuur van mouwen opstropen en kom op jongens, niet zeiken, maar voetballen. En dat snap ik ook wel. Alleen op het moment dat je, ik had toen ook al van die terugkerende dips. Hè, dus ik kon het ene week kon ik met een bravoure gevoel op het veld staan en de andere week was het eigenlijk drie keer niks. Ja, en ik voelde aan alle kanten wel van dit mag ik hier niet laten zien. Dan word ik het lachertje van de groep. Hè. En terwijl ik feitelijk tegen enorme klachten zat op te boksen. Maar daar zat wel een beetje de boodschap in aan mezelf, die je dan ook vaak natuurlijk wel hoort van, ja, als je je rot voelt, gewoon keihard werken, jezelf er weer uit knokken en dan komt het weer goed.
Je was hard voor jezelf.
Dat is me in de tussentijd langzaamaan wel wat beter afgegaan, dat milder zijn, maar dat is niet iets wat ik nou van nature goed kan. Maar toen helemaal nog niet. Ik denk als ik dat toen wat meer beheerst had, weet ik wel zeker dat mijn klachten waarschijnlijk minder heftig waren geweest, want het was wel zo dat ik alles wat niet fijn voelde, moest weg.
Ook Alfons, 57 jaar, uit Goes, voelt soms de ogen van anderen priemen in zijn rug. Hij schaamt zich voor zijn lijf en dat wakkert zijn depressie verder aan. Aan de ene kant hebben antidepressiva hem in de afgelopen jaren geholpen. Aan de andere kant komt hij er ook van aan. Een vervelende bijwerking die je kan ervaren.
Ja, ik ben in een korte tijd, denk ik, al de 30 kilo aangekomen. Je moet dat gewicht natuurlijk wel steeds meedragen. En ja, ik krijg dus steeds meer last van mijn gewrichten. Vooral mijn knieën.
Hoeveel weeg je nu?
Rond de 116 kilo. En ik ben maar 1,70 meter. Dus het ideale gewicht is rond de 70, 75. Nou, ja, daar zit ik dus ver boven.
En wat doet het mentaal met je, dat overgewicht?
Stelt mijn zelfbeeld, die toch al laag is, nog verder naar beneden. Nou, bijvoorbeeld, als er foto's gemaakt moeten worden, dan ga ik er of niet op staan, of ik ga achteraan staan. En dan ga ik bijvoorbeeld, als een foto genomen wordt, dan ga ik achter iemand staan die een kop groter is dan ik.
Want wat voor gedachten heb je dan op zo'n moment?
Ja, zo van, ja, waarom zou ik op de foto gaan staan? Ben toch, ja, is toch niet de moeite waard om mij op die foto te hebben.
En is het dan alsof je zelf de fotograaf bent en door die lens kijkt en jezelf ziet en denkt,
juist.
Ga jij maar een stapje naar achter.
Ja, precies. En dat heb ik bijvoorbeeld 's ochtends ook of 's avonds met tanden poetsen. Als ik voor de spiegel sta, dan poets ik mijn tanden met mijn ogen dicht.
Met je ogen dicht?
Ja, dat is geen grap, nee.
Als je dat niet doet, wat dan?
Als ik dat niet doe, dan kijk ik opzij. Kijk dus niet in de spiegel.
En als je per ongeluk toch jezelf even in de ogen kijkt?
Ja, dan kijk ik gauw weg. Ik vind het, verschrikkelijk om mezelf te zien. Dus ik heb echt een behoorlijk laag zelfbeeld. En dan met die depressie erbovenop. Dan heb ik er niet zo'n hoge pet op van mezelf. Ja, ik weet niet beter. Zo heb ik dat al heel erg lang gevoeld. En ik weet dat anderen er anders tegenaan kijken. Maar ja, dat gevoel dat zit van binnen, dat is wat ik voel. Anderen voelen niet wat ik voel.
Zijn er nooit momenten dat je denkt, ja, Alfons, je mag er zijn? Of je bent een mooie man?
Nee, dat laatste zeker niet. Dat eerste, dat heb ik vooral als ik bij mijn kleinkinderen ben. Ja, goed, ik heb nu 3 kleindochters. En dan voel ik me de koning te rijk. En de oudste is inmiddels 5. De middelste is 3. En de jongste is 1. Of moet eigenlijk nog 1 worden.
Vertel eens wat hier op tafel staat.
Er staat een collage van verschillende foto's. Met mijn jongste zoon en zijn vriendin. En 2 van mijn kleindochters. En er staat een tekst bij van, opa, je bent een toffe peer. Als ik dan die foto's kijk, dan leef ik wel op.
Ja.
Want mijn kinderen en mijn kleinkinderen, die geven me gelukkig nog wel wat plezier in het leven.
Wat gebeurt er dan daar van binnen?
Ja, dan voel ik toch wel toch een soort van blijdschap. Het is blijdschap, ja. Ik heb nou 3 kleindochters. En echt waar, ik voel me de koning te rijk met deze 3 meiden. Die meiden, die zijn echt, ja, dat zijn de lichtpuntjes in mijn leven.
Houden zij je dan hier, op deze wereld?
Voor een deel wel, ja. Voor een deel zeker. Ja. De kinderen, die zouden het verschrikkelijk vinden. Dat hebben ze ook wel laten merken.
Alfons vertelt zijn directe naaste uiteindelijk over zijn suïcidale gevoelens. De 49-jarige Roland doet dat ook, maar zoekt eerst zijn toevlucht in de drank.
Ik gunde mezelf niet de tijd om het naar buiten te gooien. Daarnaast dronk ik ook heel veel alcohol. Voornamelijk bier eigenlijk wel, maar ja, daar zit natuurlijk ook genoeg alcohol in.
Hoeveel dan?
Ja, dat was makkelijk 2-3 kratjes op een week, makkelijk. En soms nog wel meer eigenlijk. Echt gewoon een verlangend gevoel, een wanhopig gevoel bijna eigenlijk.
Waar verlangde je dan naar?
Ja, naar dat bier, naar dat alcohol, naar de demping die het gaf. Dat je
naar het verlovende effect.
Ja, dat je jezelf weer even voor jezelf het idee had dat je weer jezelf in de hand had. Je dempt je gevoelens, mijn negatieve gedachten vooral. Ja, dat je bijna niet thuis bent. Je bent altijd maar bezig, altijd maar met anderen bezig, vooral niet met jezelf. En als het moment dat je dus wel bij jezelf komt of aan jezelf denkt, dan ga je hele andere dingen denken in de zin van, wat doe ik het eigenlijk voor? Heeft het wel nut als het weer een keer flink tegen zit? De stap dat ik deed richting de POA, dus de praktijk ondersteunen, zeg maar, ja, dat voelde ook eigenlijk wel als falen. Van ja, je kan het zelf niet oplossen, loser, zie je wel? Dat stemmetje in je hoofd, zeg maar, dat beruchte stemmetje. Het is een onderdeel van me en dat zal nooit meer weggaan. Alleen de kunst is het... En zal het voor de toekomst zijn, om dat op tijd te erkennen, herkennen en te onderdrukken. Of in ieder geval zoiets heb je. Het mag er zijn, zoals ze dan in de mindfulness zeggen. Alleen je hoeft er niet naar te luisteren. Je kan het gewoon aan de kant zetten. Klinkt heel makkelijk hoor. Ja, ja. Maar in de praktijk is dat een heel ander verhaal. Kan ik je vertellen. Maar dat is een hele grote zure appel. En ja, die zou je toch echt... Ja, je moet niet veel in de mindfulness, maar die moet je echt opeten. Of in ieder geval doorgaan met opeten. Want anders dan kom je er niet. Want je kan nog zoveel handvatten krijgen, nog zoveel tools aangeraakt krijgen, met welke therapie of professional dan ook. Uiteindelijk moet het uit jezelf komen.
Uiteindelijk moet het uit jezelf komen. Maar ja.
Voor mezelf zorgen, echt zelf zorgen hebben, vind ik heel lastig. En dat wordt mij in die periodes, als ik me rot voel... Ja, dan krijg ik hem recht in mijn gezicht of zo. Dan kan ik er niet omheen, dan voel ik het helemaal in mijn lijf. En dan vind ik het heel zwaar. Maar ik weet dan wel dat ik gewoon wel door moet stappen.
Het klinkt een beetje alsof je dan op zo'n moment langzaamaan uit elkaar valt. Alsof alles, al je lichaamsdelen van je afbrokkelen.
Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, ook wel knap eigenlijk. Want in de periodes dat ik het allerzwaarst heb gehad in mijn leven met mezelf, was dat ook wat ik voelde. Alsof ik uit elkaar viel. En dat vond ik. Dat was de angst, zeg maar. Het uit elkaar vallen. Dat vond ik vreselijk eng. Ik was al jong toen ik voor het eerst psychische klachten kreeg. Alleen ik wist het toen niet zelf zo goed. Maar toen ik naar Rotterdam verhuisde op mijn 18e. Toen begon het echt. En heel fors met paniekaanvallen. Ik denk dat dat alles te maken had gewoon met de stress van het opbouwen van een nieuw bestaan. En ik vond dat gewoon spannend. Zoals denk ik veel jongeren dat hadden. Alleen dat triggerde bij mij mijn kwetsbaarheid, zeg maar, die er al zat. En dat maakte dat ik heel veel paniekaanvallen had. En tijdens die aanvallen had ik eigenlijk vrijwel voortdurend dat gevoel van... Ik ben uit contact, ik zit achter een soort glazen wand, ik val uit elkaar. En het lastige met, als je dan van nature toch wat angstig bent zoals ik, is dat je dan dus bang wordt voor de angst. Dus en dan creëer je dus een soort cirkel waar je... Weken, maanden in vast kan komen te zitten. Van voortdurend bezig zijn met... oh mijn god, het zal toch niet weer komen. Je bent zo bang voor wat je dan voelt. Tenminste, zo heb ik dat destijds ervaren. En ik was er ook van overtuigd dat ik het niet aankon. Dat ik denk dat dat ook heel sterk meespeelde. Dat maakte dat ik in een soort permanente cirkel gevangen zat van angst. En ik kan dat nu pas, vele jaren later, heel goed zien. Omdat er nu een aantal dingen wezenlijk veranderd zijn in mij, zeg maar. Waardoor ik niet meer zo makkelijk in zo'n cirkel beland. Maar er zit zeker nog iets in mij wat af en toe die neiging heeft om dat te doen.
Je zegt, ik heb een terugval op dit moment. Kan je eens beschrijven hoe dat begon, die terugval?
Ik denk dat ik door anderen op gewezen werd... dat zeg maar deze periode, de donkere dagen, dat niet mijn periode is. Ik werd somberder en mensen zagen dat. En zelf had ik het nog niet eens zo in de gaten.
Wat zagen ze dan aan je?
Dat ik dus somberder werd. Meer terugtrekken misschien ook wel. Maar ik probeerde dus ook andere dingen... Want naast mijn depressie heb ik ook last van de slaapstoornis. En daar wilde ik wat aan doen. En degene die mij begeleidde, die zei, dit gaat niet lukken. Ze zegt, die depressie, die doorkruist alles. Huh. Ze zegt, ga terug naar de huisarts en vraag hulp.
En hulp krijgt Alfons van de Zeeuwse GGZ-instelling Emergis... na een verwijzing van zijn huisarts. En ook Roland stapt, nadat hij dicht bij een suïcidepoging is geweest, naar de huisarts. Die raadt hem aan om opnieuw met een antidepressivum te starten.
Dat werkt niet direct. Het is geen paracetamolletje wat je slikt wat binnen een half uur werkt. Alleen het idee dat ik weer iets had ondernomen om erger te voorkomen, voor zover het bijna nog kon... Dat geeft je al rust. Tenminste, bij mij gaf dat rust.
Dat je die stap had genomen.
Dat ik die stap had genomen. Zitten huilen. Ja, als een klein kind zeggen ze wel eens. Maar ja, waarom moet je het vergelijken met een klein kind? Ik heb gewoon zitten janken bij de huisarts. En dat was vrij simpel. De conclusie, jij krijgt gewoon weer medicatie. En ik wil jou gewoon over 2 dagen weer zien.
En als je daarop terugkijkt, wat betekenden die tranen op dat moment bij die huisarts?
Ja, een soort van opluchting. Gewoon eraan toegeven hoe shit dat je jezelf gewoon voelt eigenlijk.
Hulp vragen is belangrijk, blijkt wel uit deze verhalen. Maar als we nou een stapje terug gaan, wat maakt nou dat iemand suïcidaal raakt? Daarover wil ik graag nog meer weten. Bij Roland speelde mee dat hij zwaar overwerkt was.
En waarom deed je zoveel?
Ja, dat moest van mezelf, om het me zo uit te drukken. Ik dacht te weinig aan mezelf. En ik was eigenlijk altijd met anderen bezig en voor anderen bezig.
Maar jij cijferde jezelf
weg? Ik cijferde mezelf gewoon helemaal weg, ja.
Waarom?
Verdoving. Hoef ik niet aan andere dingen te denken. En,
wat voor dingen?
Vooral het negatieve, wat dan door je hoofd van het piekeren in de zin van, ja, wat heeft het eigenlijk voor nut? Of wat doe je hier? Of,
wat?
Ja,
het leven?
Ja, eigenlijk gewoon het leven van ja, over 100 jaar zouden we allemaal dood. Dat is een liedje van Harry Jekkers bijvoorbeeld. Ja, als je dat inderdaad zo uitschrijft, dan is het natuurlijk ook zo. Alleen ja, de tijd die je voordat je doodgaat gebruikt, hoe je hem gebruikt, dat ligt aan jezelf. En bij mij was het heel erg in mijn hoofd van, ja, heeft het nut? Wat doe ik hier? En ik ben niet gelukkig. En hoe word ik wel gelukkig? Ik heb geen idee.
Ten diepste vond je het leven zinloos?
Ja, die periodes heb ik zeker heel diep gehad. En dat heeft ook behoorlijke tijd, behoorlijk, maar best wel een periode gevergd voordat ik zover was dat ik zei van, nou, prima, dan gaan we kinderen beginnen. Want dat was echt een wens van Marel, die wilde dat. En ja, ik heb toen de tijd altijd wel zoiets gehad van, ja, wat moet je dat voor doen? Zeg maar, niet alleen voor jezelf, maar voor het kind ook. Tot op heden vandaag trouwens geen seconde spijt gehad dat ik daar toen ja heb gezegd of dat we dat gedaan hebben. Maar ja, dat was wel voor mij weer een reden ook. De tweede, derde diepe dip die ik kreeg toen onze dochter geboren was. Ik wist mijn god niet wat ik ermee aan moest. Hoe of wat, ben ik wel een goede vader? Ga ik wel een goede vader zijn? Dat negatieve motortje in mijn hoofd, dat ging volle bak aan de gang.
Ook Jeroen blikt terug.
En dan heb je dus met twee dingen te dealen die gewoon echt wel een enorme impact hebben. Twee dingen, de echtscheiding en het onder ogen zien van je psychiatrische kwetsbaarheid. Het echt onder ogen zien. Want dan kan pas de rouw beginnen, hè, om het zo maar te zeggen. Dus ik was gewoon heel erg volop aan het rouwen. Maar die emoties waren zo heftig dat ik dat te spannend vond om dat toe te laten. Dus ging ik het afdekken. Ja. En ik kan niet voor alle Zeeuwse mannen praten, maar ik denk wel dat die combinatie van flinke emotionele ladingen en niet mogen voelen wel een soort giftige cocktail zijn, hoor. Ik kan me voorstellen meer dan gemiddeld onder de Zeeuwse medebewoners aanwezig is. Die periode heeft mij wel echt geleerd om te durven praten vanuit je hart, zonder dat je bang hoeft te zijn voor afwijzing of schaamte.
Nou, het eerste moment dat ik mij niet goed voelde, dat was in 1998. Daar werd ook voor het eerst de diagnose depressie gesteld door een psychiater. Toen ben ik in behandeling geweest. En die behandeling bestond uit pillen en praten, zo noemden zij dat. Nou, dat heeft ongeveer 5 maanden geduurd en toen was ik er weer bovenop. Helaas heb ik daarna weer een aantal andere depressies gehad. Maar kennelijk zit de depressie toch in mij.
Is het voor jou mogelijk om samen te vatten waar de oorsprong ligt van je depressie?
Er zit voor een deel een erfelijke component in. Omdat, ja, van mijn vaders kant, er zijn behoorlijk wat de depressieve mensen. En wat mij ook niet geholpen heeft, is dat bij mijn eerste depressie, er zijn 3 grote dingen aan vooraf gegaan die behoorlijk ingrijpend waren, waarvan ik niet op tijd kon herstellen. Zeg maar, de tweede klap, die kwam al voordat ik hersteld was van de eerste. En de derde, die kwam eroverheen voordat ik die tweede en de eerste heb kunnen verwerken. Eén daarvan is dat wij midden in de nacht werden opgeschrikt door de overbuurman. Die had een aantal stoeptegels door onze ruiten gegooid. Het was één grote ravage. Dat was voor mij een aanslag op mijn veiligheid. Dat was een verschrikkelijke. Andere gebeurtenis was... dat was niet zozeer... vanwege het overlijden van de moeder van mijn vrouw. Maar meer wat het met mijn vrouw en met de kinderen deed. Zelf had ik niet zo'n goede band met haar. Maar wat ik zag gebeuren binnen het gezin... Ja, dat was behoorlijk. Ja, ze waren natuurlijk kapot van dat overlijden. Terwijl, dat geeft mij dan weer aan. En de derde gebeurtenis, ja, die weet ik zelf niet meer. Maar ik weet wel dat er 3 ingrijpende gebeurtenissen waren.
Die weet je niet meer?
Nee. Ik denk een inbraak. Dat is bij ons ingebroken, ja. Ja, dat was een inbraak. Wij lagen gewoon op bed. We hebben helemaal niets gemerkt. En dat heeft ook wel een impact gehad. Ja. En dat alles bij elkaar. Dat was volgens mij de trigger om voor die eerste depressie.
Is er ook een relatie tussen wat er gebeurd is in die nachten, die 2 nachten, en je slaapstoornis?
Dat zal allemaal wel een rol hebben gespeeld, ja. Want ja, van die slaapstoornis heb ik nu, denk ik, al jaren 25 last. Dus ik denk dat mijn slaapstoornis het begin van alle ellende is. Want ja, het put me uit. En een van de eerste dingen die ik te horen kreeg toen ik mijn eerste depressie had... depressie is uitputting. Nou, dan weet je eigenlijk al genoeg.
Jeroen analyseert niet alleen als ervaringsdeskundige, maar ook als psychiater.
Ja, dus het is volgens mij altijd een combinatie van biologische kwetsbaarheid. En de een heeft dat wat meer dan de ander. Ik vrees dat ik dat best wel krachtig heb. Maar daarnaast ook met allerlei omstandigheden daaromheen. Hè? Met wat maak je mee? Hoe ga je om met jezelf? Je draagkracht? Wat is je draaglast? Allemaal van dat soort facetten spelen mee in hoe het dan op dat moment met jou zal gaan. En op een aantal facetten heb je gewoon invloed. En ik denk dat superbelangrijk is dat je dat gaat inzien. En dat je daar iets mee probeert te doen. Vaak ook met hulp, denk ik. Ja, een aantal zaken heb je niet voor het zeggen. Kijk, het feit dat dat bij mij in de familie wat meer voorkomt. En dat ik van jongs af aan al mijn depressieve oma best wel goed begreep. Ja, nu snap ik dat ik gewoon waarschijnlijk toen al wat milde klachten had. Toen was ik 12 of zo. En dat ik gewoon de pech heb dat ik die gevoeligheid heb. En ik weet nog wel dat ik als jong mannetje al dacht... het zal toch niet zo zijn dat ik nou net als oma dat ook heb. Nou ja, zoveel jaren later blijkt dat te kloppen. En dus dat was mijn angst en dat is waarheid geworden. Alleen, ik heb wel geleerd in de tussentijd... dat ik er op hele andere manieren mee om ben leren gaan. En dat maakt wel een enorm verschil.
Mm-hmm. Dus er is een genetische factor...
Denk
je?
Ik, ja.
Ja, je weet het. Ik kan nooit helemaal met zekerheid zeggen natuurlijk, nee, maar dat is je
dat
vermoeden.
Dat is mijn vermoeden, ja.
Wat heeft misschien nog meer meegespeeld?
Waarschijnlijk heeft het feit dat ik toen ik 8 maanden oud was, als baby, moest ik een maand lang het ziekenhuis in, omdat ik forse darmklachten had. Alleen destijds mochten ouders niet bij het kindje zijn. Dus ik ben een maand lang van mijn ouders gescheiden geweest. Ja, en dat kun je natuurlijk nooit helemaal achterhalen. Maar als ik nu zie wat scheiding op die leeftijd met andere kinderen doet... en als ik zie hoe dat zich bij mij heeft ontwikkeld... dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat niet enorm heeft meegespeeld. Maar ze zeiden ook van, er is wel een hele duidelijke verschil ontstaan... toen je terugkwam uit het ziekenhuis. Want toen was je echt ongelooflijk angstig. Hè? Toen kon je...
Onthecht.
Ja, je kon eigenlijk bijna niet meer loskomen van je moeder. Hè? En ik heb daarna, toen ik ouder werd, had ik ook wel heel veel last van heimwee en allemaal dat soort zaken. Maar goed, nu ik het weer zo benoem, denk ik van, ik heb me daar, en nog steeds kan ik dat soms zo voelen, maar ik heb me daar echt heel erg om geschaamd. Ik vond het echt vreselijk van waarom gaat dat nou zo? Hè? Dan gingen we op kamp of zo. En ik was weer degene die daar het meeste heimwee had. En eigenlijk op de duur van gekkigheid niet wist hoe snel die weer terug naar huis wou. En zo wou ik helemaal niet zijn. Dus ik heb dat gevoelige stuk echt heel diep weg proberen te duwen. Maar ja, ontdekte ik natuurlijk ook wel dat hetzelfde is als, zoals dat ze mooi te zeggen, een skippiebal onder water duwen. Hè? Dat lukt je net even en daarna floep, dan knalt hij er weer uit. Dat is eigenlijk, denk ik, wat er gebeurt dan. Mm. En ik denk zelf dat die paniekaanvallen later ook best wel heel erg een beetje op zo'n manier ontstonden. Hè? Van het wegdrukken van heftige gevoelens waar je dan voor schaamt. Of je nou wil of niet, ze zijn er en ze komen gewoon keihard weer terug. Kijk, ik leg het tegen mensen ook vaak zo uit, als ik ze probeer uit te leggen hoe ik hun kwetsbaarheid zie. Het is net als een boom, als het ware. Hè? Van, het gaat er natuurlijk een beetje over op welke grond ben je geplaatst. Nou, ik ben denk ik wel op warme, voedingsrijke grond geplaatst. Ik kom uit een heel warm gezin. Maar ik heb al vrij snel in mijn ontwikkeling een enorme deuk opgelopen, als het ware. En dat beïnvloedt de groei van die plant tot boom. Net als de weersomstandigheden daaromheen. Ik was een vrij gevoelige jongen, wat angstig en ik was niet dom. Dus ik heb van jongs af aan al heel goed geleerd om me aan te passen aan anderen. Ik was een beetje allemansvriendje. Ik kon met iedereen altijd wel goed overweg en zo. Maar ik leerde feitelijk eigenlijk helemaal niet wat ik nodig had. Ja, en als er dan nog een aantal andere zaken later in je leven, hè, dan praten we meer over echt rond mijn 20ste en daarna bijkomen. Nou ja, van dat naar Rotterdam gaan en dan weer bloot komen te staan aan je kwetsbaarheid. Daarnaast ook een goede een vriend aan suïcide verliezen. Later nog een goede vriend aan suïcide verliezen. En zo kwamen er nog wel meer dingen op mijn pad. Iedere keer was het wel, na een heftige periode met veel stress, raak. Hè, die andere drie depressies, na die eerste, zijn eigenlijk allemaal veroorzaakt door heftige dingen die mij overkwamen. En die mij eigenlijk weer vol in mijn kwetsbaarheid zetten. En nou heeft ieder mens dan natuurlijk last met zoveel wind, om het zo maar te zeggen, van dat die boom dan flink heen en weer gaat en dat je dat voelt. Maar ja, bij mij gaat die dan dus
om. Die donkere zaken, die zijn helemaal naar de achtergrond verdwenen, omdat ik dit interview ervaar ik als heel prettig. Ik denk dat het ook een bijdrage levert aan hoe ik me beter zou kunnen voelen.
Een paar dagen geleden appte je mij, ik kijk al heel lang naar uit, zoiets schreef je, om je te zien.
Klopt. Ja, dat is zeker waar. Want een van de dingen die mijn psycholoog aangaf, om dingen te plannen, en vooral leuke dingen te plannen, om ergens naartoe te kunnen leven. En als dit stukje zeg maar mee kan helpen om andere mensen op andere gedachten te krijgen, denk dan, dat is toch prima, dat is toch mooi.
Dit geeft je dag iets meer zin.
Absoluut.
Ja.
Zeker weten, ja. Praten, dat helpt. Wat wij nu doen, helpt ook.
Ja?
Ja, absoluut.
Je luisterde naar de tweede aflevering van Doordrenkt. Een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor GGD Zeeland. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Plaats dan een bericht op sociale media. Dan kunnen mensen Doordrenkt sneller vinden. Reageren kan via doordrenkt@ggdzeeland.nl. En praten over suïcidale gedachten kan bij 113 zelfmoordpreventie. Bel 0800 0113 of chat via 113.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.
Maakte je ook grote zorgen over Roland?
Ja, de laatste keren wel. Toen hij weer uit had gesproken dat hij suïcidaal was. Ja, dan ben je wel eens bang. Dus als hij dan een lange weg bleef of zo. Ja, dan kon hij wel een appje verwachten of een belletje. Van, waar ben je? Leef je nog?
Dat is eigenlijk wel de boodschap die ik mee wil geven. Mannen, kom eens uit die macho-schulp.